Ik ben blij dat ik hier weer sta. Het is eigenlijk leuk als je van je hobby je werk kan maken, en dat je werk dan weer je hobby wordt. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik hoop dat het voor jullie niet alleen een plezier kan zijn, maar dat u er vooral ook door kan opgebouwd worden als we zelfs weer in het woord gaan lezen. En vandaag gaan we weer verder met de reeks uit de Filippenzenbrief. En ik ga zelfs een beetje terugkijken naar wat we al hebben gehad en dan vooral vooruitkijken wat daarin staat. Nu, die brief, eigenlijk is dat zo'n brief waar je weinig uitleg bij moet geven. Nu is dat wel wat ik ga doen. En ik ga hopelijk de woorden kracht bijzetten en ze niet aan kracht opnemen, want dat zou zonde zijn. Nu, voorleren we daarin gaan duiken, misschien nog even herinneren. Wouter heeft er al uitgebreid aandacht aan besteed. Deze zaterdag komt er iemand uit... donderdag. Benno Geertsma komt... een bijbelstudie geven. Het zou fijn zijn als u daarbij bent. Het gaat zeker prikkelend zijn. En al iets verder vooruit, over een goede 2 maanden, op maandag 26 maart, is het de gemeentevergadering. Ik zeg het nu al, elk jaar zijn we daar met een man of 40, 50. Nu, het zou boeiend zijn, denk ik, als u daar ook bent, diegenen die daar misschien nog niet geweest zijn. Het is een moment, een doordeweekse avond, waarin we bij elkaar komen, enerzijds officieel, omdat we dat moeten doen voor de overheid, maar vooral ook omdat we dan eens over dingen kunnen praten als groep, die het samen zijn, het samenleven bepalen, want dat doen we toch 365 dagen op een jaar. En dus we zijn samen een gemeente en op die dag proberen we een paar topics te bespreken, die avond bedoel ik, een paar topics te bespreken over dat samen zijn. Een beetje terugkijken, een beetje vooruitkijken. Als u nu zegt, misschien is dat wel een onderwerp dat we toch eens breder zouden moeten bespreken, kom dan aan mij of iemand van de andere ouders en dan gaan we kijken wat inderdaad een goed zou zijn. Ja, en dan kunnen we daar over een goede 2 maanden samen voor zitten. Dus dat zal zijn 26 maart om 7 uur, denk ik, voor de VZW-vergadering. Dat is alleen voor leden, die weten dat wel. Maar om 8 uur gewoon iedereen die zegt, ik denk dat ik deel ben van deze gemeente, wel, dan bent u welkom. Zo, dat even voor de agenda. We gaan naar de Filippenzenbrief. Het is al van 3 december geleden dat we daarin hebben gelezen. Toch op, van hier op de kansel. Misschien heeft u dat ondertussen al wat thuis gedaan. En we zijn al wat gevorderd in die brief. Het is een brief van Paulus aan de christenen in Filippi. Filippi, een Griekse stad. Het was eigenlijk de eerste stad op het vasteland in Europa eigenlijk, die het evangelie hoorde. Heel bijzondere plaats. En Paulus heeft een heel bijzonder plaatsje voor die gemeente in zijn hart. En die brief is dan ook een heel speciale reactie. De meeste brieven van Paulus zijn echte leerbrieven. Ik heb jullie iets te vertellen omdat, ik heb gehoord dat, of jullie hebben mij een paar vragen gesteld en ik antwoord daar nu op. Maar dit is eigenlijk een brief, gewoon een reactie. Zij hebben hulp gestuurd voor Paulus, want die zat in de gevangenis. En omwille van hun bewogenheid hebben ze hulp gestuurd, waarschijnlijk geld begeleid door een persoon. Ja. En Paulus is gewoon zo aangedaan dat hij een brief terugschrijft. Dat soort brieven, en dat maakt die brief heel bijzonder. En vooral omdat die brief overstroomt van blijdschap. Nu, ondanks dat die brief overstroomt van blijdschap, ja, of nee, desondanks zijn gevangenschap stroomt die brief over van blijdschap. Het is heel bijzonder. Nochtans is het thema voor vandaag dat we eruit hebben gehaald dit. Alles is vuilnis. Toevallig dat net het onderwerp is dat Wouter ook heeft aangesneden vandaag. Paulus had het blijkbaar ook voorzien. Nu, het is heel bijzonder hoe hij, ondanks dat alles vuilnis is, erin slaagt om blijdschap te putten uit zijn omstandigheden. Nu, die brief in de Filippenzen, zoals ik al zei, het eerste deel is een reactie op de hulp die hij heeft gestuurd. En hij legt uit hoe, in het eerste hoofdstuk, hoe hun liefde, de liefde van God, en hoe zij dat onder elkaar kunnen delen. Paulus tegenover die mensen in Filippi, en omgekeerd die mensen in Filippi naar Paulus. Die liefde, dat is waar, goh, waar het leven eigenlijk begint. Het leven, zoals het leeft onder ons, daar hoort liefde te zijn. Dat geeft blijdschap. Maar de bron van waaruit zelfs die liefde komt, is Christus. En die fenomenale zin, waar ik niet terug op kan ingaan, maar die fenomenale is, het leven is voor mij Christus. Er zit alles in. Het leven is voor mij Christus. Daar moet u nog maar eens terug over nadenken, dat is prachtig. En wat hij dan zegt is, en omdat het leven voor mij Christus is, wil ik ook zijn. Mijn identiteit wil ik dat die is zoals Christus. Hij spreekt over de gezindheid. Ik wil met dezelfde goesting, met dezelfde mening als Christus in het leven staan. En hoe is die gezindheid? Wel, ik geef mijzelf. Net zoals Christus zich wilt geven, wil ik mij geven. Dat is wat Paulus in de eerste reactie zo los op papier zet. En in het tweede deel begint hij een beetje over andere dingen te schrijven. En de laatste keer dat we lazen was het over Epafroditus, de man die het geld begeleidde, en Timotheus. Twee mannen die hij terugstuurt naar die kerk. Dus die zijn in Rome en hij stuurt die terug als bemoediging. Nu, het waren twee mannen waar hij ongelooflijk positief over schrijft. Waar hij echte vriendschap aan beleeft. Maar dat is niet per se omdat dat toffe peeën waren. Waarmee hij gigantisch hard kon lachen. Misschien ook, dat weten we niet. Maar wat hij daar zo bijzonder aan vond. De echte verbondenheid, wat maakte zij en wij, we horen bij elkaar. Dat is niet omwille van de menselijke klik. Maar wel omwille dat ze samen Christus dienden. Dat was dat maakt dat hij zei. Wij horen bij elkaar, want wij dienen samen Christus. En het samen Christus dienen, dat gaat boven elke andere verbondenheid. Dan kan het zelfs zijn dat je die niet per se kei grappig vindt, of dat je vindt dat die vervelende gewoontes heeft, maar daar zet je helemaal over, omdat je ziet, wauw, die wil Christus dienen, en dat geeft mij zoveel blijdschap. En dan is de verbondenheid die sterker is dan eender welke. En dat is waarom ook daarom weer Paulus vol van blijdschap zit. Nu gaat Paulus verder in de brief, maar hij gaat eigenlijk dingen hernemen. Hij gaat teruggaan naar dingen waar hij blijkbaar in vorige brieven over geschreven heeft. Want daar staat dit namelijk, vers 1 van hoofdstuk 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Dus hij gaat een paar dingen hernemen die hij blijkbaar daarvoor in een andere brief die we niet hebben, ook al eens geschreven heeft, maar waar hij blijkbaar het nodig vindt om toch nog eens op terug te komen. Misschien heeft Epafroditus erover verteld dat het toch nog altijd speelt. En daarom gaat hij erop terugkomen. Nu, ik wil graag beginnen met een oefeningetje, voorleer we gaan lezen in wat Paulus allemaal schrijft. En de oefening is dit. Ik ben christen en ik... Vul eens aan. Vul eens aan zoals ik bijvoorbeeld zou kunnen aanvullen voor mezelf. Ik ben christen en ik... Probeer milieubewust te leven. Hè, Wouter? Of, ik ben Christus en ik wil laten zien... ik ben niet Christus. Dank je wel, Marie. Ik ben christen en ik wil laten zien dat we goed met rijkdom om kunnen gaan. Of, ik ben christen en ik wil laten zien dat ik geen deel ben van deze wereld. Of, ik ben christen en ik wil laten zien... dat je op een positieve, gezonde manier met seksualiteit kan omgaan. Of ik ben christen en ik wil sociaal betrokken zijn. En zo hebben we allemaal misschien wel een manier waarop wij dat zouden willen aanvullen. Ik ben christen en ik... Ja, om te laten zien dat we toch wel, omdat we christen zijn, anders in het leven staan. Omdat we als we christen zijn, als goed gemotiveerde christen, een verschil willen maken. Maar we zitten daar vaker in tegenstellen. Enerzijds willen we laten zien we zijn anders, en anderzijds willen we dan ook weer niet te anders zijn en willen we ook herkenbaar blijven. En zo zitten we precies altijd in een schijnbare tegenstelling van zijn we nu anders of zijn we het niet. Nu, ik denk dat we als christen helemaal niks moeten willen laten zien. En ik ga met u proberen te ontdekken waarom. En we gaan zo meteen lezen vanaf vers 1, maar ik ga eerst nog bidden. Vader in de hemel, u bent God, u bent veel groter dan onze gedachten ooit kunnen bevatten, Heere God. Misschien samen hier in Herentals, maar samen als christenen in heel de wereld, Heere God, kunnen we uw veelkleurige wijsheid, uw veelkleurige persoon die u bent, Heere God, samen een beetje proberen te vatten. Heer, ik bid dat u ons vandaag iets wil laten zien van hoe u uzelf kenbaar maakt en ook laat zien wie wij zijn, Heere God. En dat we daarin samen gesterkt mogen worden. U maakt ons één, zongen we daarnet. En ik bid, Heere God, dat u door uw woord dat dat bewerkstelligt, daarvoor zorgt dat wij samen meer en meer één worden. Dat is uw groot gebed ook voor ons als mens. Heer, en ik bid, wilt u mijn mond zegenen, Heere God, dat alleen woorden eruit komen die u eer geven? Wilt u onze oren en ons hart zegenen, Heere God, dat daar woorden in komen die u bedoeld heeft, Heere God? En Vader, laat zo dit moment zijn, het moment waarop wij onszelf aanbieden en waarin u iets van uzelf in ons wil leggen. Amen. Amen. We lezen vanaf vers 1 in hoofdstuk 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft in de wet onberispelijk. Misschien een woordje uitleg bij deze tekst. Is wel zinvol, denk ik, want wat is dit allemaal? Wel, zoals ik daarnet zei, als christen denken we vaak, we willen misschien proberen anders zijn, maar dan toch ook niet te anders. Nu, dat issue van anders zijn was in het geval van de Joden een heel bekend gegeven. Namelijk, ze waren van God uit verplicht anders te zijn. God had in het Oude Testament aan de Joden de opdracht gegeven om zich totaal anders te gedragen dan de omringende volk. En om anders te blijven. Om zich ook niet te vermengen met andere mensen. Zij moesten duidelijk anders zijn, een soort van God gegeven apartheid. Al is dat woord misschien helemaal ongepast. Maar het was wel de bedoeling. Jullie zijn helemaal apart. Heilig wordt daar gebruikt. En zo moeten jullie blijven. Hun identiteit was anders. En daar waren een aantal basisvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld voor het mannelijke deel van het volk de besnijdenis. Kinderen moesten besneden worden als ze geboren werden na 8 dagen. En mensen die tot het volk wilden behoren op volwassen leeftijd moesten zich laten besnijden. Er waren een heleboel wetten die hen onrein konden maken. Een heleboel voedselwetten en allerlei andere wetten. Een hele wet vol. Zij waren anders en moesten dat blijven. Nu wordt in de dagen na Christus het evangelie verteld. Eerst onder de Joden. Daar begint de verspreiding van het evangelie. En dat is aanvankelijk niet zo'n probleem. Want dat anders zijn blijft gewoon. Iedereen voldoet nog aan die voorwaarden. Sommigen komen tot geloof in Jezus. Anderen blijven traditioneel Jood. Maar hun basisidentiteit van anders te zijn dan andere volken, dat blijven ze gemeenschappelijk houden. Het wordt nu pas moeilijk en gecompliceerd wanneer Petrus, Paulus en andere apostelen het evangelie gaan vertellen aan de niet-Joden, aan de heidenen. Want plots komen ze in een identiteitscrisis. Daarvoor waren christenen gewoon Joden die, laten we zeggen, een stap verder gaan, de geschiedenis meevolgen, Jezus volgen. Maar nu komt er een crisis, een identiteitscrisis. Want heel die Joodse erfenis, die aanvankelijk nog wordt gedeeld, die wordt nu niet meer gedeeld met een nieuw soort christen, die alleen Jezus volgt en plots die besnijdenis, al die wetten en dergelijke meer, niet meer hoeven te volgen of gewoon niet meer volgen. En op die manier kunnen we misschien toch een beetje begrip hebben voor die Joden van dat moment, die daar moeite mee hebben. Want aanvankelijk was dat geen probleem, maar nu stelt zich pas dat issue. En Paulus begrijpt dat ook, maar hij is er toch heel streng op. Hij gebruikt felle woorden. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Hij bedoelt daarmee die Joden die komen zeggen tegen die heidense christenen. Jullie moeten je ook laten besnijden. Jullie moeten ook dat doen en dat doen en dat doen dat in de wet staat. Het zijn nogal grove woorden. Nu, de woorden die hij daar gebruikt, en ik ga dat niet helemaal uitleggen, zijn ook woordspelingen. Ja. Eigenlijk staat er niet versnijdenis, maar staat er verminking. Maar in het Grieks lijkt dat woord op besnijdenis, en hier heeft men in de Bijbelvertaling geprobeerd, versnijdenis, besnijdenis, kijk, woordspeling. Dus het is weliswaar heel grof een grote waarschuwing, het is tegelijkertijd een woordspeling en niet een supergroffe belediging. Maar de essentie is dit, wij zijn de besnijdenis. Wij die God in geest dienen en die in Christus roemen en niet op het vlees vertrouwen. En dat is het grote verschil, op het vlees vertrouwen. Waar die Joden zeiden, dankzij onze traditie, dankzij onze status, dankzij alles wat wij doen, zijn wij rechtvaardig. Wij zijn het volk van God, dankzij al die dingen. En daar zegt Paulus, nee, dat is helemaal niet waar. Want hij zegt, kijk, als het daarover zou gaan, wel, dan ben ik wel een heel erg goede. Want ik ben, en dan zegt hij heel die opsomming, hè, besneden op de achtste dag, Israël, Benjamin, Hebreer, Fariseer, vervolger van de gemeente, voor de Joden was dat top, en wat de wet betreft, onberispelijk. Hij zegt, als dat inderdaad is waar het om gaat, dan ben ik nummer één. Dan inderdaad ben ik heel erg goed bezig. Nu, als dat bepaalt wie je bent, wel, dan moeten we eigenlijk gaan zeggen dat we als mens allemaal heel erg op elkaar lijken. Want wat zie je toen, wat zag je toen, dat zoeken naar wat bepaalt hoe belangrijk ik ben, waardoor word ik nu een iemand? Dat doen we allemaal. Net zoals die Joden dat deden, ik ben iemand omdat ik besneden ben, omdat ik de wet volg, omdat ik fariseer ben. Zo zien we dat vandaag ook nog. Ik ben iemand omdat ik in de politiek zit. Ik ben iemand omdat ik ecologisch actief ben. Ik ben iemand omdat ik zus, ik ben en zo zitten we eigenlijk allemaal te zoeken. In heel de wereld gebeurt dat constant. Ik ben iemand omdat ik naar hiphop luister of omdat ik... We zoeken allemaal ergens onze identiteit in. En eigenlijk is het gek. We willen er allemaal bij horen en tegelijkertijd willen we allemaal net iets anders zijn. Willen we er net uitspringen. Sociale media van vandaag, die leven daarop. Namelijk, kijk naar mij. Want ik ben net interessanter dan die ander. We zoeken allemaal identiteit. We willen allemaal graag een status krijgen. Nu, dat is de manier waarop onze maatschappij identiteit creëert. Hier, plak een sticker daar en dan word je iemand. Zet je daarvoor in, bewijs dit, haal dit diploma en plots sta je daar ergens hoger. Zo bouwen wij onze identiteit anno 2017. Vroeger was dat precies hetzelfde. Dan had je die God die je aanbad, of dat werk dat je deed, of dat geld dat je had. Uiteindelijk zitten we zo als mens in elkaar. En heel het uiterlijke gedeelte, wat de mensen kunnen zien van ons, bepaalt wie we zijn. Zo zit de wereld in elkaar. En het gekke is, hoe harder je dus probeert op te vallen, hoe harder je net bent als iedereen. Want dat probeert iedereen. Nu zal je zeggen, ja, ik ben niet zo'n opvaller. Dat is waar. Een grote massa doet dat niet zo heel erg opvallend. Maar we worden er allemaal heel sterk door beïnvloed. Ons denken wordt op die manier over, ben ik iemand? Wordt op die manier bepaald. Op diezelfde manier zoals de wereld dat zijn. En eigenlijk lijken we dan allemaal heel erg op elkaar. Want we willen allemaal iemand zijn. En zo komen we terug bij het begin. Namelijk, we moeten als christen niet proberen anders te zijn, want dan lijken we net op de rest. We zijn anders. Kijk naar het Paulus. Hij zegt, ik ben dit en dat en dat. Ik ben eigenlijk totaal hoog in status. Maar, gaan we kijken hoe hij daarmee omgaat in de versie daarvolgen. Hij schrijft, maar, wat voor mij winst was, heel die status, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Al die dingen waar we zeggen, dat zorgt ervoor dat ik iemand ben, dat ik een status heb. Al die dingen, schrijft hij, beschouw ik als schade. Of wat lager beschouw ik als vuiligheid, of in de MBG-vertaling als vuilnis. Nu, de woorden, ik denk dat Paulus op dat moment een beetje in een poëtische bui was, want hij gebruikt beeldtaal. Schade en, wat zeg jij? Schade en winst. Het is eigenlijk boekhoudkundig, Wim, de termen winst en verlies. Hij zegt al die dingen waarvan ik zeg, dat is nu op groen op mijn bankrekening. Ja, alles wat mij iemand maakt, dat zegt hij niet, dat is niks waard. Nee, hij zegt, heb ik als schade. Reken ik als schade, betekent in het rood. Alles waarvan ik denk, dat betekent iets voor mij, dat doet mij eigenlijk slecht in mijn leven. Als schade beschouw ik het, of als vuilnis. En wat doe je met vuilnis? Weg. Filippi was het klein Rome, Rome wat nagebouwd voor Romeinse militairen die op pensioen waren. En daar hadden ze mooie riolen, ze kenden wat je met vuilnis deed, dat was bekend. De ringkappen en het water spoelden het weg. Paulus is heel duidelijk. Al die dingen waarvan we zeggen, dat maakt mij iemand. Dat is schade, dat doet mij slecht. Daar wil ik vanaf en waarom? Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus. Nu, hij gaat verder. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Of dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dat is wat het leven is. Eigenlijk komt hij gewoon terug op wat hij in het begin zei. Dit is wat het leven is. Christus te leren kennen. En niet omdat ik het zo goed, niet mijn rechtvaardigheid, ik ben zo goed zoals de fariseers, en daarom sta ik rechtvaardig. Nee, nee, dat niet. Hij zegt, de rechtvaardigheid uit God. U en ik, we zijn rechtvaardig voor God, omdat God dat heeft gegeven. Niet omdat wij dat hebben bewerkstelligd. Dat is heel belangrijk. Er staat, uit God, door middel van het geloof. En dat is het enige wat ons rechtvaardig voor God maakt. Namelijk, geloof in Jezus Christus als redder. En dan staat daar rechtvaardigheid uit God. God geeft vanuit hem rechtvaardigheid. Wat denkt u dat u daaraan kan toevoegen? Als u dan denkt, en dit en dat heb ik allemaal gedaan, dan is het uw schade. Als u denkt dat u daar iets aan kan toevoegen, dan doet u uzelf daar slecht mee. Schrijft Paulus. En hij zegt het zo mooi, Christus winnen. Ik wil winst. En welke winst is dat? Christus winnen. En één zijn met hem, hem kennen. Nu, er is eigenlijk op zich niks mis om een hoge status te hebben in de maatschappij. Als je politieker bent, als je een bedrijfsleider bent, als je gewoon iemand bent die heel goed doet, dat is allemaal helemaal oké. Maar als het voor u iets betekent, ze zegt, ik ben iemand omdat, dan is het schade. Nu, wie van jullie kent het spelletje? Wow, u kent het waarschijnlijk allemaal. Wie heeft het recent nog gespeeld? Ik ga op reis en ik neem mee. Ja? We spelen dat met onze kinderen en het is verrassend hoe onze kinderen dat eigenlijk wel heel goed kunnen. Dat mama of papa vaak voor hun afvalt. En het is altijd plezant om u bezig te houden wanneer ik op reis gaat. Nu, ik hoor dat ook wel eens, niet letterlijk, maar ik hoor dat precies wel eens gebeuren, het spelletje onder christenen, namelijk, ik ben christen en ik neem mee. En christenen nemen vaak heel wat mee. Ik zal zeggen wat ik bijvoorbeeld allemaal zou kunnen meenemen. Ik ben namelijk al sinds november al 20 jaar gedoopt christen. Ik ben christen en ik neem mee dat ik al zoveel jaar trouw giften geef. En pas op, niet weinig. En ik ben... Ja... En ik ben christen en ik ga al zo lang mee als leider op kamp. En ik ben christen en ik werk voor de kerk. En ik ben christen en ik heb het voorrecht gehad om al x aantal christenen, mensen, God mee te mogen ontdekken. En ik ben christen en ik neem best wel wat mee al. En Paulus zegt, het is allemaal vuilnis. Het is allemaal verlies. Als je denkt, als ik denk als christen dat ik dat meeneem in mijn rugzak, in mijn status, als ik denk dat is wauw, groene cijfers op mijn ring, dan zegt het is rood. Het zijn hele goede dingen allemaal, maar reken ze niet mee als winst voor je rechtvaardigheid. Het is zelfs zo dat ik zou durven zeggen dat een goed christen nooit iets bereikt in zijn leven. Als u denkt, als christen heb ik dat al bereikt, dan heeft u het zeker niet bereikt. Want u bereikt, ik bereik niks. Alleen Christus in mijn leven kan iets bereiken. En dat is ook wat Paulus schrijft. De grote Paulus, die wiens brieven we 2000 jaar later lezen, schrijft dit, vanaf vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten we naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Een christen bereikt nooit iets. Dit is wat Paulus doet. Kijk, Paulus heeft al een hele status opgebouwd, hoor. Hij was in de Joodse traditie bij de nummers 1 als apostel. Is er nooit iemand die hem op die eerste plaats heeft verstoten, denk ik. Maar zijn instelling is, vergetend wat achter mij is, al die dingen die brengen mij niks op, doe ik maar één ding, mij uitstrekken naar wat voor mij is en daarnaar jagen, jagen naar het doel. Dat is wat hij doet. Een christen is nooit gearriveerd. Al wat ik wens, schrijft hij, al wat ik wens, hem te kennen. Dat is wat hij wenst, hem te kennen. En daartoe vergeet hij alles wat achter hem is. Dat is het enige wat hij wil. Hij wil niet van alles bereiken in zijn leven, hij wil Christus kennen en vergeten wat alles wat achter is. Nu, ik kom met regelmaat wel eens christenen tegen, met de houding van, wanneer jonge christenen bij hen komen, enthousiast zijn en van alles willen gaan ondernemen, och ja, maar dat hebben we allemaal gedaan. Die nog heel goed weten alles wat achter hun is en dat heel erg meedragen. Oh ja, dat hebben we al gedaan. En tegelijkertijd zijn er jonge christenen die denken dat ze al van alles, dat ze al ergens staan, omdat ze vurig zijn. Ja? En die denken dat ze daarom al iets hebben om op te gaan staan. Maar als christen zijn we er nooit. Paulus zegt niet, kijk, ik ben nu stilletjes aan goed onderweg. Hij zegt, ik vergeet alles wat ik al heb gedaan. Ik hou er geen rekening mee, je hebt het niet. Hij zegt, ik heb het nu niet en ik zal het nooit niet hebben. Ik ga altijd verder. We zijn eigenlijk altijd gewoon op weg. Altijd vergetend wat er achter mij ligt. En jagend naar van voor. En dus het enige wat je echt kan laten zien als christen, is nu dit en dat en zo en zo. Het enige dat je kan laten zien is, ik ben vandaag op weg met Jezus. Ik ben vandaag op weg naar Jezus. Ik ben vandaag op weg. Hij zal laten zien naar waar. Ik weet misschien vandaag nog niet waar ik morgen ben. Maar ik ben vandaag op weg met Jezus. Dat is het enige wat mensen van u zouden kunnen aflezen. Als christen. Anders lezen ze het van u als mens af. Dan zien ze misschien, oh ja, die staat nu daar in zijn leven. Maar dat is gewoon de mens. Maar als christen kan u alleen laten zien, wauw, die gaat die weg, die zet deze stap met Jezus. Dat is het enige dat we kunnen laten zien. Dat kan je alleen maar als Jezus dat laat zien in uw leven. Daarom een grote misvatting onder jongeren of jonge christenen. Namelijk, ik moet toch al ergens staan voor ik mij kan laten dopen. Of ik moet toch al iets bewezen hebben voordat ik mijzelf christen kan noemen. Nee. Rechtvaardigheid uit God, door het geloof. En vanaf dan vergeet ik alles wat er achter me ligt. Goede beslissingen, slechte beslissingen, het gaat niet, het maakt niet uit. Vergeet het en ik ga naar voren. En een misvatting onder oudere mensen? Ik sta al wel ergens. Ik ben nu ondertussen toch al een goed christen. Christen zijn is iets van elke dag opnieuw vergetend wat achter je is. En vandaag de stap zetten met Jezus. Want al de rest, herinner u goed, is schade, is vuilnis, is zo'n zak die in de weg ligt in uw leven. Dat is alles wat wij zelf doen. Maar goed, het klinkt misschien een beetje als een negatief einde en dat wil ik helemaal niet doen, want Paulus stroomt over van blijdschap. Hoe komt dat? Door één ding. Eén doel voor ogen, vergetend wat achter mij is, Jezus volgen vandaag. Vandaag, het enige dat ik kan laten zien is, ik ben op weg met Jezus. En dan moet je niks speciaal willen doen. Dan ben je gewoon anders. En dan is de vraag, ben je vandaag in beweging? Of stond je misschien op pauze? En dan is het moment om te zeggen, ik ben vandaag vergeten wat ik al heb gedaan. Maar kies nu om met Jezus verder te gaan. En dan ben je er nooit. Maar dat is niet belangrijk. Want Paulus zegt, ik weet wat de prijs is. Namelijk door de dood heen, dat komt dan ooit, sta ik op met Jezus. Wat een prijs. Dat is de prijs van het volgen van Jezus. Gezegend zijn we allemaal in zijn naam. Amen.